Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder aan onze voorganger heer Zuidema en zijn vrouw, ook hartelijk welkom. Onze organist is vanochtend broeder Kees Hoek, ook welkom in de kerk. De collecte van de kerk is vanochtend, de collecte is vanochtend voor de kerk bestemd. Verder heb ik eigenlijk geen mededelingen vanuit de kerkenraad. En wij willen graag aanvangen met deze dienst met Psalm 89, 1 en 7. Wij wensen u al een gezegende dienst.
Er is nu een ogenblik van persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Van hem mag gegroet dat er is genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Ja, hoor. Ik stel u voor dat wij gaan zingen een prachtige psalm, psalm 107. Het eerste vers, u kent allemaal de uitdrukking wel, en ik denk dat professor Lammens-Wijlen De eerste is die daar een boek over geschreven heeft. De lofzang gaande houden. En dat staat in psalm 107. We zingen uit deze psalm het eerste couplet. Willen wij samen de Heere God bidden. Heer onze God, hier zijn we dan weer. En dat is niet zo belangrijk. Veel belangrijker is dat u bij ons wil zijn. Dat u ons naar u toe geroepen hebt, omdat het de eerste dag van de week is en speciaal op deze dag wilt u ons als gemeente ontmoeten. Omdat u ons wat te zeggen hebt. En we weten ook wel dat er eigenlijk een oneindige afstand is tussen u en ons. U bent de heilige God die het kwade niet kan gedogen. En wij, ja, misschien zien we dat aan de buitenkant wel heel mooi uit, maar we weten ook wel, als we in de spiegel van uw heiligheid kijken, dat wij zondige mensen zijn. Met alle gevolgen van dien. En zo komen wij tot u. Om in onze zonden en onze schulden tekortkomen. Voor uw heilig aangezicht beleiden. Ook als gemeente. En vragen of u om Jezus wil al onze zonden wil vergeven. En ons te reinigen en te herscheppen door uw Heilige Geest tot een nieuw leven en een nieuw levenswandel. Dat te merken mag zijn in al ons doen en laten, in al onze handel en wandel. Heere God, daar hebben we u wel voor nodig, want alleen redden we het niet. Wilt u ons helpen om het goede te zoeken en het kwade van ons te weren door uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Jezus zei: zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijf dan in mijn liefde. Als ge mijn geboden bewaart, dan zult ge in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en in zijn liefde blijf. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Ge zijt mijn vrienden als ge doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen opdat ge zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geeft wat u hem bidt in mijn naam. Van die liefde gaan we nu zingen, gezang 481, alle coupletten, 481 in zijn geheel.
Thank you.
zullen wij, voordat wij uit Gods woord gaan lezen, eerst samen Gods zegen vragen. Heer onze God, het is wel een heilig boek. U hebt zichzelf aan ons daarin bekendgemaakt en u bent de heilige God. En we danken u ervoor dat het niet zomaar een gewoon boek is, want we hebben zoveel gewone boeken. Maar dat wij in dat woord u kennen mogen. Weten wie u bent. Wie u voor ons wil zijn. Wij danken u voor het evangelie dat al eeuwen oud is en toch altijd weer als nieuw tot ons komt. Het grote geheim van uw woord. En daar danken we u voor. Vorige week hebben we het er ook uit gehoord als gemeente. En toen was het weer een ander onderwerp, een andere tekst. En toch was het u die ons wat te zeggen hebt. En nu zijn we hier weer. Weer met een andere geschiedenis. En toch blijft het. Het geheim van het contact tussen u en ons. Dat u ons ook vandaag in datgene wat wij lezen iets te zeggen hebt. Waar we wat mee kunnen. Waar we het leven weer mee in kunnen. En misschien wel heel anders. Dat weet u wel. En daarvoor vragen wij, wil met uw heilige geest in ons hart werken, opdat dat woord ook bij ons binnenkomt. En wij een week lang weer verder kunnen met het woord. Met u. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen twee gedeelten uit de evangeliën. Eerst uit Matteüs. Matteüs 7. We lezen vers 13 en 14, dan 21 tot 24 en dan nog vers 27. Ga door de smalle poort het koninkrijk van de hemelen binnen, want wijd is de poort en breed de weg die bij het verderf uitkomt. Wat gaan daar veel mensen door. Maar nauw is de poort en smal de weg naar het leven. En er zijn maar weinige mensen die hem vinden. Niet iedereen die tot mij zegt, Heere, Heere, zal dat koninkrijk van de hemelen binnengaan. Daar komt alleen diegene die doet wat mijn hemelse Vader wil. Op die dag zullen velen aan mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? In uw naam boze geesten uitgedreven? In uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werker van de wetteloosheid. Wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. Die lijkt op iemand die zijn huis op een rots bouwt. Als de regen komt, de stromen en de winden waaien op dat huis, dan stort het huis in, omdat het geen goede fundering had. Maar wie wel naar mij luistert en niet doet wat ik zeg, is dwaas. Hij bouwt zijn huis op het zand. Ja, als het dan instort van de regen en de stromen komen en de winden waaien tegen dat huis, stort het met veel lawaai in. Nou, en nu het tweede deel, dat is uit Lucas 13, vers 21 tot 30. Het is eigenlijk zo'n beetje op de laatste reis die Jezus maakt naar Jeruzalem. De reis die tenslotte uitkomt bij het avondmaal, de gevangenneming en het kruis. Lucas 13, vers 22 tot 30. Jezus trok verder langs steden en dorpen, predikende en reizende naar Jeruzalem. En iemand zei aan Jezus: Heere, zijn het er weinigen die behouden worden? Jezus zei aan hen: strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen in te gaan, maar het niet kunnen. Van het ogenblik af dat de Heer van het huis is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan, aan de deur te kloppen en te zeggen: Heer, doe ons open. En hij zal als antwoord tot u zeggen: ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen met te zeggen: wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken. En in onze straten heb gij geleerd. En dan zal hij aan u zeggen: ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, al gij werkers van de ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het geknars van tanden, als u Abraham, Isaac en Jacob zult zien en alle profeten in het koninkrijk van God, maar u zelf buiten geworpen. En ze zullen komen van oost en van west, van noord en van zuid. Zij zullen aanliggen in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn. En er zijn eersten die de laatsten zullen wezen. Tot hier. Nou, wij zingen nog uit de liedbundel, Evangelisch liedbundel 150, vers 1 en 2.
Thank you.
Ik stel u voor dat we met elkaar na de preek zingen uit gezang 189a, het tweede en het derde vers. 2 en 3 van 189a. De tekst vindt u in vers 23 van Lucas 13. Daar stelt een hele onbekend gebleven man een vraag. Heer, zijn het weinigen die behouden worden? Wat een vraag. Wat een wonderlijke vraag. Wij hebben ook wel eens, als we met mensen praten, dat een van beiden een vraag stelt. En je weet er zo gauw geen antwoord op. En wat zeggen we dan? Goeie vraag. Ja. Nou, misschien is dit wel een goede vraag. Dat zullen we achter moeten komen. In elk geval is het een vraag die je van verschillende kanten kan bekijken. Het is geen kletsvraag. Om de trommel niet. Het gaat niet over het weer of over de vakantie. Nee, het gaat over behouden worden. Nou, dat is een goede vraag. Het is ook geen strikvraag. Weet wel dat de fariseeën en schriftgeleerden de Heer Jezus vaak probeerden erin te laten lopen door een strikvraag te stellen. Nee. Het is ook niet over iets dat je zegt, nou, dat is nogal vanzelfsprekend. Nee. Nee, deze vraag raakt het hart van het evangelie. Het hart van de prediking van Jezus. Waar het in slot op aankomt. De zaligheid, niet minder. En ik moet u zeggen, in al die vier evangelieverhalen zijn er wel heel weinig mensen naar Jezus toegekomen met zo'n duidelijke, heldere en directe vraag over de zaligheid. Zijn het er weinigen die behouden worden? Goeie vraag. Iemand heeft in elk geval best in de gaten dat die zaligheid niet iets is dat je zomaar aanwaait. Nee, en niet zo gemakkelijk. Er moet wel zoiets als een wonder gebeuren voor het zover is. Of om met bepaalde kerkengenootschappen te spreken, het moet je wel gegeven worden. Of misschien wel, het is bij mensen onmogelijk. Denk maar aan het verhaal van die kameel door die oog van die naald. Zijn het er weinigen die behouden worden? Goeie vraag. Beste mensen, als wij nou vandaag aan de dag eens nadenken over geloof en ongeloof, over de houding van mensen die de Heer Jezus echt van harte lief hebben en die talloos velen die niets of niets meer met de Heer Jezus te maken willen hebben. Hoe zit het dan precies? Zijn het er dan toch maar weinigen die wel behouden worden? Weet u, het is heel merkwaardig eigenlijk. De Heer Jezus, die krijgt een vraag. Bij wijze van spreken, een vraag op een papiertje. En daar staat het op. En weet u wat Jezus doet met die vraag? Hij ziet dat er staat. Hij scheurt het door en hij gooit het weg. Dat is ook wat. Heb je erop gelet toen u het las? Want er staat namelijk, nadat die vraagteken er is, Jezus zei aan hen, twee poot, zei de juffrouw vroeger. Dat wil zeggen, aan de mensen, niet aan die man. Die man die staat daar en die wacht op een antwoord. Kijk, Jezus zegt, jongen, die vraag is waardeloos, weg ermee. Ga maar in de hoek staan. Niet voor straf, maar ga maar weg. Ik wil echt met jou niks meer te maken hebben. En dan spreekt Jezus de mensen aan die eromheen staan. Jezus zei aan hen, dat is wel heel wat anders. Het is wel heel opmerkelijk dat Jezus zo'n goede, goed lijkende vraag weggooit. Als een waterloze vraag. Hij wordt versnipperd. En de vraagsteller, als een aparte man waar hij eigenlijk ook niks meer mee te maken wil hebben. Nee, Jezus bekijkt die vraag niet van alle kanten en geeft er geen passend antwoord op. Hij neemt hem helemaal niet serieus. En dan zegt hij aan de mensen die eigenlijk het best interessant vinden, zo'n vraag. En die eigenlijk nieuwsgierig zijn, wat zou die daar nou op zeggen? En dan zegt Jezus heel direct en eigenlijk heel streng, beste mensen, strijd om in te gaan. Weet je hoe dat komt? Nou, ik zei het al, omdat het in wezen helemaal geen goede vraag was. Het was alleen maar een vraag vanuit nieuwsgierigheid dat die man best eens zou willen weten hoe de stand er nu voor stond. Zo aan het einde van Jezus de rondwandeling op aarde. Nou, hoe is de stand? Heb je al veel mensen achter u gekregen? Of wil best eens weten hoe dat nou in elkaar zit? Dat is niet alleen nieuwsgierigheid. Het is ook een geweldig stuk eigen wijsheid. Eigen gereidheid. Want de man stelt bij voorbaat al vast dat het er in elk geval weinigen zullen zijn. En zelfs achter het woord weinigen komt nog een vraagteken ook. Nee, zo gemakkelijk is het niet dat sommige mensen misschien wel denken. Kon nog eens best tegenvallen. Misschien moet het je wel gegeven worden en wordt het je niet gegeven. Goeie vraag? Nee. Verschrikkelijke, eigengereide vraag. Zeker als wij erop letten wat aan die vraag voor een kort verhaal vooraf gaat. Daar staat: Jezus trok verder langs steden en dorpen. Nou, dat zijn er dus heel wat. Daar en daar en daar. En daar geweest, hij is ook daar geweest en oorlog geweest. En niet alleen maar geweest om te kijken of er ook winkels waren. Zo gezellig als winkelen, nee. Hij ging daar dus een synagoge binnen. Dus daar is hij in de synagoge geweest, heeft de evangelie verkondigd en daar ook. Daar heeft hij ook het koninkrijk gods verkondigd en daar ook. Overal. Predikende en rondreizende naar Jeruzalem. Hij gaat overal nog even een synagoge binnen. Van plaats tot plaats. Door heel Galilea, dat is het noorden, daar is het grootste deel van zijn leven in elk geval die 3 jaar geweest. Capernaum en Nazareth, u kent het al wel. En dan langzamerhand zakt hij af naar het zuiden, naar Judea. En dan is het de laatste reis, zei ik al, de reis naar het kruis. Nog 1 keer wil Jezus hier in Galilea met alle mogelijke mensen in aanraking komen. En dan in Judea. Om hun allemaal, en nu voor het laatst, hij heeft het al zo vaak gedaan in al die synagogen, de weg van de zaligheid. Dat is de weg naar zichzelf te wijzen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Door mij wordt u zalig. Weet u, aan het begin van het optreden van Jezus, hoe al die scharen, er staat in Matthäus, uit Galilea, uit Decapolis, uit Jeruzalem, uit Judea, uit het overjordaanse, en ze komen van alle kanten, stromen ze, niet slenteren ze, maar stromen ze naar Jezus toe. Als schapen die geen herder hebben. Mensen die zich allemaal diep schuldig voelen tegenover God. Ja, want het is hun opgedrongen door de schriftgeleerden, knappe theologen en fariseeën, ook van die helden, dat je eigenlijk niet zalig kan worden als je zondaar bent. En dan doe je nog zo je best. Volmaakt wordt er niemand. Nou, dan kom je er bij God dus niet binnen. Dat was een leer waarmee ze eeuwenlang gestreden hadden. En Jezus had er wel een andere leer verkondigd. Heel anders. Door mij wordt u zalig. In die geboden. Maar geloof in mij. Ze stromen naar Jezus toe. En u weet wel, dan begint hij met die hele lange bergrede. Dat was het eerste woord. Zalig. Zalig zijn de, nou noem maar op, de armen van geest, de vredestichter, de barmhartige en enzovoort. Zalig. Want daarvoor ben ik hier. En jullie worden zalig als je mij gelooft, want daarvoor ga ik die weg naar het kruis. Drie jaar lang heeft Jezus dag in dag uit in al die steden en dorpen, in al die synagogen gepreekt over dat woordje zalig. En dan komt zo aan het einde van de reis er ineens een man aan en die zegt, mag ik ook eens wat vragen, zijn er te weinigen die zalig worden? Dat is verschrikkelijk. Ze klappen in het gezicht van Jezus. De man had de balans al opgemaakt. Jezus, als u straks in Jeruzalem aankomt, nee, dan zullen het er niet velen zijn. Het zal nog wel eens bitter tegen kunnen vallen. Maar ja, aan de andere kant, had hij toch niet een beetje gelijk. Als wij nou eens eerlijk om ons heen kijken, dan ervaren we toch, laten we dan maar eerlijk zijn, een toenemende achteruitgang, niet alleen maar van het kerkelijke, maar ook van het geestelijke leven. Ja. Ik was bij iemand op bezoek, een ouder iemand, en die kwam net terug van vakantie, dus ja, daar heb je het er even over. Of hij begon erover. Hij zei, dominee, ik ben in Stockholm geweest. Wat een stad. En wat in kerken. Oh, daar kan Parijs bijna niet tegenop met zijn Notre Dame en zijn Sint-Eustatius. Och, schitterend. Het is ook stampvol in die kerken, als je daar komt. En allemaal toeristen, natuurlijk Koreanen, Japans, maar ook Amerikanen. Allemaal te knipper met de camera. Schitterende mooie kerken, stampvol met toeristen. Maar zeiden de cynische achteraan, zondag zijn die kerken nog open. Maar er zitten maar een handjevol mensen in de kerk. Au, ja, dat doet zeer. Ik ben eens een keer op vakantie geweest in Genève, moet je toch ook eens een keer heen. Laat het nou toevallig het jaar zijn, dat wist ik toen ook niet, dat het zoveel 100 jaar geleden was dat Calvijn daar geboren werd. Nou, oké, prachtig. Dus wat herdenkingsjaar. Geweldig, wat heeft die man wat bereikt in de reformatie en vooral in Genève. Ja. En toen ik daar zondags, want het was wel een Nederlands sprekende kerkdienst, naar de kerk ging, het was doodstille Genève. Je zag werkelijk niemand op de weg. Het was stil. De reformatie, ik denk dat de mensen er nog nooit van gehoord hebben. Ja, vroeger hadden wij in Nederland nog het kerkenpad. Ja, ja in de week natuurlijk, hè, zondag niet. Ja, en dan kunnen de mensen wel proberen om kerken en kerkdiensten aantrekkelijker te maken. Het moet allemaal wat anders worden, het moet allemaal fijn zijn, het moet leuk worden. Maar als je de balans opmaakt... Weet u, ik denk dat wij, net als die vraag stellen, veel te veel bezig zijn met die zaak van die enge poort en die smalle weg. En dan zitten we ze te beschouwen, we zitten te beoordelen, we zitten te bekritiseren, maar veel te weinig zijn wij zelf bezig die smalle weg te gaan. We staan alleen maar op een uitkijkpost. We bekijken alles van alle mogelijke kanten. En we stellen statistieken op. Praten met anderen over de kerk en wat er allemaal wel en wat er vooral niet in de kerk meer gebeurt. We constateren dat het niet zo goed gaat met de kerk. Vanuit een gevoel van depressie of noodlot. En we lezen alle mogelijke kerkbladen waar het gaat over het aantal mensen dat misschien nog wel die hemelpoort zal bereiken. Zonder dat wij zelf persoonlijk via die ene poort en die smalle weg naar dat koninkrijk Gods op zoek gaan. Ja, we. Dat zijn die mensen die bij Jezus staan. Jezus zei aan hen, en hij zegt aan ons, niet uit nieuwsgierigheid, laat die kerkbodes maar eens een tijdje dicht. En bemoei je maar eens niet over al die gesprekken waar het gaat over de achteruitgang van de kerk en het kerkelijk leven en mensen die niet meer enzovoort. Want dat zijn waardeloze dingen. Maar hoe is het met onszelf gesteld? Jezus zei tot hen, jullie, je denkt dat je vrijblijvende toehoorder bent. Maar jullie zullen moeten strijden om er te komen. Jullie hebben er niks aan, je doet er niks mee om de zaak van alle kanten kritisch te bekijken. Als je jezelf niet bekeert. En jezelf niet werpt in het strijdtoneel. Wat zo gemakkelijk is het voor geen van ons. Ik denk wel eens dat het een van de grote fouten van veel kerkmensen van ons kerkmensen is dat we heel goed zijn in het beoordelen en het praten over de kerk en het kerkelijk leven. Dominee, wat vindt u nou van die PKN? Valt toch tegen? Dominee, ik weet haast niet waar mijn zoon later theologie moet studeren. Want daar aan de VU, daar heb je die professor A, maar in Kampen heb je professor B. En straks wordt het allemaal weer anders in Utrecht en weet ik wat allemaal, Groningen. Dan heb je ook allemaal van die vreemde snuiters. Ja, ja, ja. We zijn maar bezig met mensen, met andere mensen. En de bliksem van Jezus' bedoeling slaat niet meer in ons hart en in ons leven. Zodat het zo weinig meer komt door de werkelijke bekering van onszelf. Tot de persoonlijke overgave aan Jezus. En het zelf volgen van de heiland. Nee, Jezus is dan ook heel erg radicaal en beslist in zijn antwoord. In die bergrede, we hebben er een stukje uit gelezen, Matteüs 7, was het nog het begin. En dan zegt Jezus nog, nou laat ik zeggen een beetje uitnodigend, gaat in door de enge poort. Dat is het beste. Dus je hebt nog de keuze. Maar nu in het einde, vlak voor het kruis, dan wordt het wel menens. En dan zegt Jezus niet meer vrijblijvend. Mensen, je kan kiezen. Nee, hij zegt, joh, strijd om in te gaan door de enge poort, want anders kom je er niet. En dat strijden dat hier staat, is niet bekvechten, discussiëren, debatteren. Ik vind van wel, maar jij vindt van niet. En maar we ruzie maken in de kerk, want daar zijn we heel goed in. Maar dat strijden in het Grieks dat hier gebruikt wordt, heeft te maken met die kampvechters, die sportmensen in Griekenland. Kampvechters in een arena. En die hebben maar één doel voor ogen. Dit is om die ander dood te krijgen, maar om zelf als eerste aan de overkant te komen. Zwemmers, wie wint het? Hij was de eerste. Hij heeft de overwinning behaald. Wat Paulus later in een van zijn brieven schrijft. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof ten einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. En nu ligt daar, omdat ik de eerste was, voor mij gereed, de krans der rechtvaardigheid. Als sportmensen het gewonnen hadden, dan kregen ze een lauwerkrans om hun hals. Dan wist je, hij is de grote winnaar vandaag. Nou, Paulus zegt, die krans ligt al klaar voor mij. En als ik straks de laatste adem uitblaas, dan ligt voor mij de krans der rechtvaardigheid, welke de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Blij vooruitzicht dat mij streelt. En zegt Paulus, niet alleen maar naar mij hoor, ik ben geen egoïst, maar aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ziet u, die nou eens in een heel groot warenhuis staat. Veel groter dan wij in Nederland hebben. Je hebt ze in het buitenland wel eens van die enorme bedrijven. Zou ik zeggen, 7 keer zo groot als de grootste V&D in Den Haag, ik noem maar wat. Met supermarkten, al in 10 verdiepingen. En u bent erin. En u bent toevallig op de 10e verdieping. Dan heb je een mooi uitzicht. En dat gebouw staat ineens in lichte laaien. Van alle kanten is er vuur om je heen. Gelukkig zie je een brandweerman aankomen. Wat doet u dan? Gaat u dan naar die brandweerman toe? Zegt meneer, nu ik u toch zie, mag ik eens een vraag stellen? Zijn er al veel mensen beneden naar buiten gekomen? Is het u gelukt? Heb u al heel wat kunnen bereiken? Ik vind het toch wel interessant om te weten of er nou goede brandveiligheid is in dit gebouw, ja of nee. Dat u, kijk wel in, kijk. U maar één ding, en dat is, meneer, help me alsjeblieft. Want anders, dan ga ik de fik in. Hoe kom ik bij die brandweerradder? Om mijn levenswil, om mijn enige redding. Ja, als het gaat om jouw enige redding en zaligheid, dan laat je al anderen, al je hebben en houden, al je kennen en kunnen, al je gediscussieerd en gedebatteerd, al je nieuwsgierigheid, al je statistieken, al je interesse, laat je liggen. Maar dan zoek je je houvast bij die brandweerman. bij Jezus zelf. Jezus! Niet mijn eigen kracht, niet het werk dat over mij volbracht kunnen redden, maar u alleen. Dat is de keerzijde. Wat wij misschien zo belangrijk vinden. Wat betreft de kerk en de theologie. En wat wij allemaal doen om die kerk zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Maar dan zijn we meer in de buurt van wat Jezus zegt. Dan zult ge beginnen met te zeggen, Heer, we hebben voor uw ogen gegeten en gedronken. En in onze straten hebt gij geleerd. U kent het toch? Ik was erbij. En dan zal hij zeggen, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Dat is hard. Dat is heel wat anders dan al die statistieken en die kerkbladen. En houdt dan het verhaal op? Nee. Wat zie je dan opeens? Dan zie je ze ineens komen. Van oost en van west en van noord en van zuid. En zij zullen aanliggen in het koninkrijk der hemelen. Hebben ze wel eens gezien? Nu, ik ben misschien nooit in het buitenland geweest. Nee, maar dan mag u wel een blad lezen. Ja? Kerk in actie of zo. En er zijn zoveel van die prachtige bladen. Even de mooiste kerkelijke acties vind ik altijd zelf nog, maar dat is persoonlijk. Interserve, internationale zendingsactie. Zending over de grenzen. Die staan er vol van. Vol van mensen die komen van oost en van west en van noord en van zuid. Heb je ze nooit gezien? In die bladen? In China? Waar na de Tweede Wereldoorlog is het miljoenen, miljarden land misschien wel 1 miljoen christenen waren, dus een handjevol. En nu, oneerbiedig gezegd, het stikt van de christenen. Wist u dat in Zuid-Korea elke week een hele nieuwe gemeente ontstaat? Ja, waar haal je de dominees en de kerkraden van dan? Dat weet ik allemaal ook niet. Maar er ontstaat wel een nieuwe gemeente. Elke week dus 52 nieuwe kerken per jaar. Leest u wel eens over het positieve van Afrika? Het gaat helemaal niet goed met Afrika. Maar wat het Koninkrijk Gods betreft. Oh, mensen. De kerk groeit en bloeit. Het groeit zijn kleren uit. Het moet andere kleren aan, want het past niet meer. Nou, zo kan ik uren doorgaan, maar ik ben geen zendeling. Maar het ene verhaal is nog positiever dan het ander. Ja, ik heb een blaadje bij me. Ja, dat is geen statistiek. Ja. Eerst even twee misvattingen uit de wereld helpen. Zo begint het krantje. 1. Het christendom is op zijn terugtocht. Ja, daar waren we bijna aan toe, hè. Ach mensen, het wordt bijna niks meer. Misschien wordt het wel helemaal niks meer. Nee. Het is een misverstand. Christendom is niet op zijn retour. Dat mag bij ons opgaan, maar in de rest van de wereld groeit de kerk als kool. Er zullen in 2025 naar schatting 2,6 miljard christenen zijn. Nou, en nu is dat veel minder. Denkfout nummer 2. Als het christelijk geloof wil overleven, dan moeten we progressiever worden. Nee. In het zuiden, waar elk jaar miljoenen christenen bij komen, onderschat het niet, is dat juist het gevolg van een neoconservatief revij. Ze willen het evangelie horen. En geen flauwekul. Alleen maar het evangelie van Jezus Christus. Ja, een krant vol. Dat is de andere kant van de medaille. Ten slotte, nog even terug naar het antwoord van Jezus op die vraag in onze tekst. Want ja, het antwoord klinkt toch nog wel wat afstotend. Het lijkt wel of we het toch allemaal weer zelf moeten gaan doen. Strijd om in te gaan. Wij moeten dus vechten, dus wij moeten ervoor werken. Ja. Hoe zit dat dan? Want Calvijn heeft ons geleerd dat het alleen maar genade is. Sola gratia. Dat betekent door genade alleen. Ja. Hoe zit dat nou? Weet u, daar waren die omstanders die bij Jezus stonden. En misschien horen we er zelf ook bij. Daar zijn we nog lang niet aan toe. Zolang we denken dat het allemaal nog best mee zal vallen. En dat we nog niet in de gaten hebben dat we die hoge drempel van de bekering over moeten. Er was dus een zendeling die in het eind van de 40e jaren, dus na die vrijmaking, die zendeling kwam terug uit Nederlands-Indië, kwam in Nederland en merkte hoe zijn gereformeerde kerk in tweeën was gescheurd. Door onderwerpen, lieve mensen, ik begrijp het nog niet hoor. Ik wil het wel eerlijk zeggen, ja, misschien, ik ben nog geen professor. Maar ik snap niet waar ze het over hebben gehad. Het ging over doop en verbond, maar ja, verder, sorry. Maar de kerk in tweeën gesplitst. Weet je wat die zendeling zei? Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Het is een heidens werk om christenen te bekeren. Dat vergeet ik nooit meer. Pas als je langs de weg van bekering en zelfverloochening tot de erkenning komt, Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, kunnen redden, maar u alleen. Pas dan krijg je ook oog voor het uiteindelijke doel van Jezus' reis. Het kruis. Pas dan ga je uit die persoonlijke band die je dan krijgt met je als brandweerman reddende heiland, hoe langer hoe meer ontdekken en ervaren alles omvattende werkelijkheid van het woord, nee niet het woord, van de zaak genade met een hoofdletter. Genade als het enige juiste antwoord op alle geloofsvragen. Ja, ook op die zo in snippers liggende vraag van die arrogante man in onze tekst, zijn er te weinigen die behouden worden. Amen. bereiden, als het voor zover u dat kunt, doen we dat staande. En we doen dat vanmorgen zingende met de woorden van gezang, uit de Evangelische Liedbundel, lied 289, alle drie de coupletten. Als belijdenis voor ons geloof zingen wij 289 uit de Evangelische Liedbundel. Bidden en aanbidden. Uw koninkrijk komen toch, o Heer. Hij werpt de troon van de Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens al omgehoord. En de aarde met uw vrees vervuld. Totdat ge uw rijk volmaken zult. Want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht. Uw is al de eer. U die ons helpen wilt en kunt. Die in uw zoon verhoring gunt. Die door uw geest ons troost en leidt. U zij de lof. In eeuwigheid. Amen. Ons slotlied vindt u in de in gezang 297. Na de collecte gezang 297. om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heilige Geest is in u om u te troosten als u verdriet hebt. Jezus Christus omgeeft u als een beschermende muur, als alles om u heen dreigt te vallen. Zo zegent de Drie-enige God u van boven, vandaag, morgen, ja, totdat Jezus wederkomt.